Goedemorgen allemaal. Welkom deze mooie zondagochtend hier in de kerk. De voorganger vandaag is Thijs van der Kamp, volgens mij van de kerk van Winsum. Welkom. Een aantal afkondigingen. De kerkraad maakt bekend dat Leon Vonk en Jacobine te Lintel van plan zijn te trouwen aanstaande vrijdag. Dat wordt vast ook een hele mooie dag. Ze willen hun huwelijk in de naam van onze God beginnen en samen met ons zijn zegen vragen. De bevestiging zal dus plaatsvinden op vrijdagmiddag in de hervormde kerk in Noordhorn aan het Torenpad 1. Dat is volgens mij midden in het dorp. Deze dienst begint om 3:00 onder leiding van Jan Rozenmuller. Vandaag en de komende week is het voorbereiding voor het avondmaal dat we aanstaande zondag hopen te vieren. En vanaf vandaag kunnen we kandidaten voordragen met motivatie voor het ambt van diaken. Er is nog een ontstaande vacature, u weet het. Namen kunnen doorgegeven worden tot 24 september. Digitaal via de link die de meesten in hun mailbox zullen ontvangen. Of via een mail naar de Scriba. Of via een ondertekend briefje in de brievenbus van Wengeweer. Nee, sorry, Omloop 29. En nou begreep ik ook dat er aanstaande dinsdag wel een moderame vergadering is om 7:45. En we willen feliciteren Nathan Bos. Hij wordt aanstaande zaterdag 7 jaar. Hopen dat je een mooie verjaardag mag hebben. Daar zit hij. Tot zover. De collecte is voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een fijne eredienst.
Goedemorgen. We zijn weer begonnen, of we gaan weer beginnen, aan het nieuw seizoen. De scholen gaan morgen weer beginnen, of deze week. En ook het kerkelijke seizoen begint weer, het sportseizoen, noem maar op. En daar wil ik ook stilstaan in deze dienst, aan de hand van 1 Koningen 19, het verhaal van Elia. Ik heb begrepen zo net dat het daar vorige week ook over ging. Dus hopelijk een mooie aanvulling op vorige week. Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil zijn. En dat moment van stilte kun je gebruiken als stil gebed. En om je voor te bereiden op de ontmoeting met onze Heer. Laten we gaan staan. Laten we onze afhankelijkheid belijden. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag jullie namens hem groeten. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, wees stil voor het aangezicht van God. Laten we verder bidden om de Heilige Geest. Ja, Heer onze God en Vader, we worden stil voor U. We danken U dat U aanwezig bent in onze levens, dat U ons hebt gemaakt. Dat U deze schepping zo mooi hebt gemaakt en dat U daar zoveel van houdt, ook van ons mens en van ons persoonlijk. Dank u wel voor uw Zoon Jezus. Dank u wel dat u ons hier in de naam van Jezus bij elkaar brengt, als broers en zussen. Dat u ons verbindt met elkaar en met onze broers en zussen over de hele wereld. Dank u wel dat u ons vergeeft. Dank u wel dat u ons hart wil genezen en dat u deze wereld wil beter maken, nieuw wil maken. En nu we aan het begin van het seizoen staan, beseffen we misschien wel extra hoe hard wij uw kracht en uw genezing, uw vergeving, uw liefde nodig hebben. We bidden u om uw Heilige Geest. Vul ons met uw kracht, maak ons helemaal vol van hem. Zodat we niet alleen ploeteren, maar leven in de afhankelijkheid van u. Zodat we uw wil kunnen doen, zodat we uw liefde kunnen doorgeven, zodat we steeds weer opnieuw naar u toe gaan. Heer, vul ons met uw geest en maak ons een gemeente vol van uw Heilige Geest. Spreek tot ons, Heer, uw goede woorden ook vandaag in de naam van Jezus. Amen. Ja, we gaan dat verhaal van Elia lezen, 1 Koningen 19. We zien daar dat God uiteindelijk in de stilte naar Elia toekomt. En we zingen hierna Psalm 62, vers 1 en 4 in de nieuwe psalmbereiming. 1 Koningen 19.
Elia op de Horeb. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd hetzelfde lot heeft ondergaan als zij. Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. Zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker, en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood en gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en had gedronken, ging hij weer liggen onder de struik. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, want anders is deze reis te zwaar voor jou. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met deze woorden. Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naar zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor hem uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in deze windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich ook niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde: ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar die Israëlieten hebben uw verbond naar zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mij voorzien. De Heere zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor de Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze net aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en hij gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing jou nergens toe. Elisa ging terug, vlachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Zover.
Na de preek zingen wij opwekking 176, U bent mijn schuilplaats, Heer. Als titel heb ik boven de preek gezet, hoe overleef ik komend seizoen? Ja, maar het gaat weer beginnen. Of het is weer begonnen, het nieuwe seizoen. We gaan weer aan het werk, we gaan weer naar school. Het vrijwilligerswerk start weer op. Sporttrainingen beginnen weer. Als je gezondheid toelaat, tenminste, begint het allemaal weer. Familieweekenden voor de boeg. De eerste vergaderingen in de kerk zijn alweer gepland. De agenda die stroomt weer vol. Nog even de vakantie oprekken. Tot het echt niet meer kan. Veel mensen zien er tegenop. Hebben niet meteen weer zin in. Nou, ik heb dat zelf in elk geval wel. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, ik vind dat ik prachtig werk heb. Ik ben heel erg enthousiast over Jezus. Ik heb heel veel liefde voor de kerk. Maar ik zie er ook altijd aan het begin van het seizoen een beetje tegenop om weer aan het werk te gaan. Al die mailtjes, al die vergaderingen, al die deadlines. De verwachtingen die ik mezelf opleg, de verwachtingen van anderen. Het levert me heel veel mooie dingen op. Maar het geeft me ook stress. Het kost me ook veel energie. En even heel simpel gezegd, als die twee te veel uit balans zijn, dus de dingen die je energie geven en de dingen die jouw energie kosten, als die twee te veel uit balans zijn, dan zul je op den duur vastlopen. En bij mezelf heb ik het idee dat het goed in balans is. Ik maak me geen zorgen over mezelf op dit moment. Maar goed, ik wil het gewoon even met jullie delen. Dat ik er wel altijd tegenop zie om weer op te starten. Dat lijkt me best normaal ook. Ik denk ook wel herkenbaar. Toch zie ik in de afgelopen jaren ook al veel mensen om me heen. Van alle leeftijden. Maar vooral ook veel jonge mensen. Die wel vastlopen dus. Burn-out is volksziekte nummer 1 in Nederland. 16% van alle werknemers ervaart burn-out klachten. En ook in de kerk kom ik het heel veel tegen. In onze gemeente dan voor wel. Zijn best wat mensen overspannen of burn-out of ze zijn het geweest. Ze zijn aan het herstellen. Overspannenheid bij jongeren en bij studenten neemt nog steeds toe. Je hoort het en je ziet het bijna overal om je heen. Bijna iedereen ervaart wel perioden van stress, van druk. We moeten ook veel ballen in de lucht houden. Je werk, je vrienden, je gezin, school, de kerk, mantelzorg. We zijn vaak behoorlijk belast. En soms zelfs overbelast. En er komt bij dat de samenleving heel veel van ons vraagt. De verwachtingen die anderen ons opleggen en die we onszelf opleggen, die zijn gigantisch. En het moet ook zo efficiënt mogelijk. Er mag geen tijd verloren gaan. Je moet alles uit dit leven halen. En dat hebben we zelf misschien niet eens zo door. Maar die manier van denken, die is zo diep doorgedrongen in onze samenleving. In alles wat we doen. En dat zorgt ervoor dat we heel veel van onszelf vragen. Een tijdje geleden heeft de journalist Arjen van Velen een boek geschreven. Dat heet Rotterdam. Interessant boek. Dat gaat over dat efficiëntiedenken. En hij zegt zelfs, het is een soort religie. Het is gewoon een nieuwe godsdienst. Alles moet zo efficiënt mogelijk. Er mag niks verspild worden. En dat zorgt ervoor dat we veel van onszelf vragen. En bij sommigen is de stress langdurig en kan die spanning zelfs tot overspanning leiden, zoals een elastiek waar op een gegeven moment de rek uit is. En uiteindelijk kun je dan die diagnose burn-out krijgen. Opgebrand. En als je burn-out bent, dan ben je ziek, dan kun je weinig meer, dan heb je bijna geen energie meer. Het is ook een heel lastige ziekte, want mensen zien het vaak helemaal niet aan je, aan de buitenkant. Veel mensen begrijpen het niet. Er is ook niet één oorzaak aan te wijzen voor een burn-out, maar het gebeurt vaak als je in een situatie bent waarin er meer van jou wordt gevraagd dan je aan kunt. Of je zit op een plek waar je geen of te weinig waardering krijgt voor wat je doet. En dan loop je langzaam leeg. Ik hoor mensen dan vaak zeggen, ja, daar krijg ik geen energie van. Het lijkt een modewoord, dat is het misschien ook wel, maar het klopt ook wel. Ik krijg geen energie van, ik geef alleen maar, daar loop ik op leeg. Het kan ook zijn dat je werk op zich wel leuk is, maar dat je thuissituatie te veel van je vraagt. Of andersom. Je neemt de stress of problemen van je werk neem je mee naar huis. En de mensen in je omgeving die hebben daar last van. Sommigen zeggen wel, het is typisch Calvinistisch. En wij Nederlanders zijn nuchter, we vinden dat we gewoon niet moeten zeuren. Gewoon doorgaan. Misschien is het zelfs ook wel typisch Gronings. Dat is de mentaliteit die we vaak van huis uit hebben meegekregen. Nightshoesen. Doorbroezen. Dat krijg je mee en dat zit in ons, die mentaliteit. En vervolgens gaan we veel te lang door. Terwijl het eigenlijk niet meer kan, gaan we over onze grens heen. Ik heb een christelijke therapeut horen zeggen dat christenen er zelfs extra vatbaar voor zijn. En dat komt omdat ze een groot plichtsbesef hebben. Ze willen graag andere mensen helpen. En ze willen God niet teleurstellen. Hoor je dat? Ze willen God niet teleurstellen. Nou, ik heb zelf gelukkig nog geen burn-out gehad of klachten in die richting, maar bij het laatste denk ik, oei. Dat vind ik wel pijnlijk herkenbaar. Dat zie ik ook wel bij veel mensen. Zo hard willen lopen, omdat je het graag goed wil doen, omdat je het graag goed wil doen voor God. Nou, daarom wil ik het hier over hebben vandaag, want druk zijn, hard werken, daar is helemaal niks mis mee, daar word je ook niet ziek van. Maar als wij voortdurend over onze grenzen heen gaan en als we onszelf opbranden, ook al doen we dat niet expres, dan klopt toch iets niet. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ach ja, overbelasting en ziekte, dat hoort bij het leven. Het is een ziekte van deze tijd. Daar moeten we gewoon mee dealen. Lange stress, langdurige stress, vermoeidheid. Maar kijk nou eens met Gods ogen. De mensen die Hij zo mooi heeft gemaakt. Al die mensen waar Hij van houdt. En Hij houdt ook van jullie allemaal. Het doet hen pijn. Als al die mensen zichzelf voorbij rennen. En dat is een last die Hij ons niet heeft opgelegd. En daarom wil ik het er toch over hebben en naar dit thema kijken vanuit de Bijbel. Ik heb trouwens geen panklare oplossing voor al uw stressklachten. Ik zeg hem even vooraf. Ik kan de verwachtingen die je voelt ook niet voor je laten verdwijnen. Ik kan je agenda niet leger maken. Ik wil ook niet voor dokters spelen vandaag. Als je klachten hebt of ziek bent, moet je gewoon naar de dokter. Maar in de kerk geloven wij dat onze God de God van het leven is. Ook van ons dagelijks leven. En dat hij in ons leven is gekomen om dat heel te maken. En ik hoop dat ik vanuit het verhaal van Elia jullie goed nieuws kan aanreiken. En dat dat ons iets te zeggen heeft in onze samenleving ook. Ja, eerst nog iets verder over dat probleem. Dat is het eerste punt, dat is de volgende dia. Ja. Zo op het eerste gezicht zou je denken, zoiets als stress en overspannenheid, dat kennen ze in de Bijbelse tijd niet. Dat is meer iets van ons moderne tijdperk. Maar als je het verhaal van Elia leest, dan zie je toch heel veel dingen bij Elia die lijken op een burn-out. Wat we bij Elia zien is dat hij eerst op zijn toppen zit. Hij heeft een geweldige godservaring meegemaakt. Dat is hoofdstuk 18. Kun je thuis nog even nalezen. Dat is het verhaal van God die zich laat zien op de berg Karmel. Elia bidt voor waar het hele volk bij is. En dan komt er vuur uit de hemel en dan wordt het altaar aangestoken. Spectaculair. Dat heeft hij net meegemaakt. En dan komt er een bedreiging van zijn vijand, koningin Izebel. En dan voelt zich alleen en dan is hij leeg en dan is hij bang. Hij voelt zich in de steek gelaten. Hij voelt zich ondergewaardeerd. Hij is uitgeput. Hij vindt zichzelf niks meer waard. Hij gaat erbij liggen. En hij wil liever dood. Nou, nu zal niet iedereen die overspannen is het gelijk zo heftig meemaken. Maar veel is wel herkenbaar. Als je eens kijkt naar vers 4 bijvoorbeeld. Dan zegt hij, het is genoeg geweest, Heer. Het is genoeg geweest. Elia zit er gewoon helemaal doorheen. Je kunt ook vertalen met, het is me te veel. Het zit Elia tot hier. Hij wil niet verder leven. Hij heeft het gevoel dat hij gefaald heeft. Hij ziet dingen ook niet meer in het juiste perspectief. Hij zegt, ik ben niets waard. En ik ben de enige die nog overgebleven is, wat niet waar is. Hij heeft er geen vertrouwen meer in. Dus van zijn enthousiasme en geloof is echt helemaal niks meer over. Je kunt je misschien ook wel een beetje voorstellen, jarenlang heb je je ingezet. Heb je risico's genomen. Heb je alles gegeven. En dan lijkt het allemaal voor niks geweest. Elia heeft alles gegeven, maar hij heeft er niks voor teruggekregen. Hij is opgebrand. Als ik dat lees, denk ik, het had iemand uit onze tijd kunnen zijn. Onder hoge druk en nu bezweken onder die druk. De energie helemaal weg. Misschien moeten we eerst maar zeggen wat fijn dat dit in de Bijbel staat. Toch? Zelfs een profeet die heel dicht bij God leeft, die spectaculaire dingen meemaakt, die op het toppunt van zijn carrière zit, die kan dus instorten en uitgeput op de grond gaan liggen. En God doet helemaal geen moeite om de zwakke kant van de mens te verbergen. Dit is zijn profeet. En kijk hem daar eens liggen. Belangrijk dat wij deze kant van Elia ook zien. Want volgens mij hebben we er helemaal niks aan om onszelf sterk te houden. En doen alsof we allemaal supermensen zijn. Nee, dat is juist onderdeel van het probleem. Dat we onszelf groot houden. Nee hoor, met mij gaat alles goed. Alles onder controle. Een van de grootste profeten van de Bijbel ligt hier als een zielig hoopje mens. En hij heeft er genoeg van. Hij is opgebrand. Ja, gelukkig laat God het daar niet bij. Want wat is nou het goede nieuws vanuit de Bijbel? In het vervolg van het verhaal zie je wat God met mensen wil. Ik kan niet alles uit het verhaal noemen, want het is zo'n bijzonder verhaal, maar ik haal dit eruit. Wat doet God? Hij geeft Elia te eten en te drinken, zodat hij er weer tegenaan kan. En vervolgens roept hij Elia naar buiten en zoekt hem op. Hij geeft hem weer een nieuwe opdracht en hij bemoedigt Elia en hij heeft ook een opvolger voor hem klaarstaan. God zorgt dus goed voor Elia, voor zijn lichaam en geest. En Elia kan na een tijdje weer aan de slag. God zorgt voor hem. Het is trouwens niet dat hij gewoon even zo doet en Elia is gefixt. Nee, hij geeft hem te eten, hij geeft hem te drinken, hij laat hem uitrusten. Herstel gaat niet zomaar van de een op de andere dag. Er gaat vaak een lange tijd overheen en het gaat ook niet buiten je lichaam om. Dus dat is ook de boodschap die ik daaruit haal. Luister goed naar je lichaam. Daar zijn we vaak ook niet zo goed in. Maak gebruik van God je geeft, ook van de signalen die je lichaam je geeft. Van goede zorg van dokters, van eten, van drinken, van slaap. Er gebeuren allemaal wonderlijke dingen in dit verhaal, maar dit is er dus ook gewoon. Eten, drinken en rust. Heel gewoon, heel basic. Maar God zorgt ook voor ons op een nog veel dieper niveau. Want het verhaal van Elia is het verhaal van alle mensen. Op een gegeven moment komen we erachter dat we het niet zelf kunnen. En dat we gefaald hebben. Daarom stuurde God Jezus naar de aarde, de nieuwe Elia. En Jezus heeft ook even een moment in zijn leven dat het hem te veel wordt, in de tuin van Gethsemane, vlak voor zijn dood. En Jezus vraagt of hij alsjeblieft die grote taak naast zich neer mag leggen. Het is te veel voor hem. Maar hij wil doen wat God van hem vraagt. En hij laat zich gevangen nemen en kruisigen. En hij draagt de last van de hele mensheid op zijn schouders. En hij bezwijkt eraan. En daarom, omdat die last is gedragen, kunnen wij zeggen, Jezus heeft het gedaan voor ons. Het is volbracht. Zeg het maar eens even in jezelf. Jezus heeft alles gedaan voor mij. Jezus heeft alles gedragen voor mij. Zeg het maar even tegen jezelf. Jezus heeft alles gedragen voor mij. Dit is een boodschap die mensen vandaag heel hard nodig hebben, volgens mij. Het is niet dat je niks meer hoeft te doen. Het is prima om je in te zetten op school, thuis, in de kerk, in de samenleving. Dat is niet opeens zinloos geworden. Helemaal niet. Maar Jezus heeft het belangrijkste gedaan. Hij heeft de wereld gered. En hij gaat alles herstellen en nieuw maken. Ook jouw leven. Is volbracht. Daarom kan Jezus ook zeggen, kom allemaal naar mij. Jullie, die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Hoe kun je dat nou zeggen? Wie kan dat waarmaken? Zelfs de grootste zelfhulpgoeroes durven dat niet te zeggen. Jezus wel. Hij heeft alle lasten gedragen. Oké, fijn dat Jezus dat heeft gedaan, maar daarmee verdwijnt niet opeens mijn ziekte of mijn overspannenheid, mijn verantwoordelijkheden, mijn drukke leven. Nee, dat klopt. Maar je weet nu wel dat het niet van jouw dragen afhangt. Je weet dat er iemand is die alles gedragen heeft. Je weet dat er ook iemand naast jou staat die al eens onder grote druk stond. Lieve mensen, er is iets bijzonders aan de hand met het kruis. God heeft een kruis in het midden van het evangelie staan. Dus het beslissende moment in de wereldgeschiedenis. Het beslissende moment in de wereldgeschiedenis is niet geweest een Superman die alle vijanden van zich afblies met een stralende glimlach, zonder kleerscheuren, alles nieuw en succesvol maakt. Nee, het moment in de wereldgeschiedenis was een naakte, gemartelde man aan een kruis. Die door lijden en dood heen moest. Nou, als God dat vreselijke moment onderdeel laat zijn van zijn reparatieplan voor de wereld, dan mogen we weten dat ons verhaal van moeite en falen en verwachtingen die we niet waarmaken, dat dat ook een plek heeft in Gods herstelplan. God heeft van een lijdensweg een hoopvol verhaal gemaakt. Ook Elia's burn-out is niet het einde, maar het is onderdeel van iets groters. Dus God wuift onze ellende en stress niet weg. Nee, hij kent het. Hij ziet het. Hij vergeet het niet. Ook jouw last niet. En hij zal het uiteindelijk veranderen in iets goeds. Hoe, dat weet ik niet, maar Jezus zal ooit terugkomen en van alle lelijke en verdrietige dingen iets moois maken. Dan het laatste deel van de preek. Hoe krijg je de rust weer terug? En ook wat praktische handreikingen erin. Ja, ik zei al dat je goed voor je lichaam moet zorgen en voor je geest. Er zit toch iets heel wijs in die rustdag van God. Wij zijn niet gemaakt om altijd bezig te zijn. Hersteltijd is belangrijk. En niet alleen in je vakantie of op zondag, maar in je hele week. Retraites zijn heel erg in de afgelopen jaren. Je terugtrekken in een klooster of zoiets. Maar er zit ook iets ongezonds in. Even lekker bijtanken in een klooster. Ik las laatst in een interview, je kunt beter, in plaats van naar het klooster gaan, kun je beter het klooster naar je leven halen. Want als je steeds moet bijtanken, dan zit er structureel iets fout in je leven. Dus kom in opstand tegen de dwangbuis van het efficiëntiedenken en doe eens iets nutteloos. Ga eens naar een kerkdienst bijvoorbeeld. Dus, heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is gewoon enorme tijdverspilling wat we hier aan doen zijn. Het is ook zo niet efficiënt. Ik bedoel, ik kan mijn verhaal ook naar jullie toe mailen. Je kunt je geld overmaken. Je kunt thuis bidden. Zijn we veel sneller klaar. Het is enorme tijdverspilling. Het is niet efficiënt, maar het is balsem voor je ziel. Dus zorg goed voor je lichaam en geest. En denk niet te groot van jezelf en denk niet te klein van jezelf. Helder, hè? God heeft een plan. Hij zei tegen Elia, je dacht dat je er alleen voor stond. Maar er zijn nog 7000 die mij dienen. En je mag je eigen opvolger zalven. Die staat al klaar, heb ik voor gezorgd. Dus denk niet te groot van jezelf. Daarmee bedoel ik, het hangt niet van jou af. Denk ook niet te klein van jezelf. Je bent niet minder waardig als het even niet lukt. God vindt iedereen de moeite waard, ook jou, ook Elia. Hij bemoedigt hem en hij rust hem toe. Wat ik ook opvallend vind, God roept Elia naar buiten, als Elia bij de Horeb is aangekomen. En hij roept, Elia, wat doe je hier? Dat is een heel doordringende vraag. Wie ben jij ook alweer? En wat was je roeping ook alweer? Elia krijgt een ontmoeting met de levende God in de stilte. Hij was zijn oorspronkelijke roeping vergeten. Hij was het contact, zeg maar, kwijtgeraakt met zijn drijfveren. Hij leek alleen nog maar bezig met het resultaat. Terwijl hij een ontmoeting met God nodig had. Hij was ooit geroepen om Gods naam bekend te maken. Maar het ging nu alleen nog maar over wat heb ik allemaal niet gedaan en over zijn angst. En het kan heel confronterend zijn, zo'n ontmoeting. Als je je ziel verwaarloost en als je niet meer vraagt waarom doe ik dit ook alweer. Als je gewoon maar blijft doorremmen. Nou, dat is het recept voor overspannenheid. Als je dat niet meer aan jezelf vraagt. Daarmee zeg ik niet, als je een burn-out hebt, het is je eigen schuld, want vaak zie je het niet aankomen, maar het is belangrijk. Vraag jezelf af, waarom doe ik dit? Maak tijd voor de ontmoeting met God. En hij kan je weer helpen om dingen in het juiste perspectief te zien. Dus lieve mensen, zorg goed voor je lichaam en je geest. Denk niet te groot van jezelf, dat hangt niet van jou af. En denk niet te klein van jezelf. Zorg voor je ziel en ontmoet dan Yahweh, onze God, hij die er is. Niet altijd spectaculair, soms ook onzichtbaar. Hij die er is en hij die bij je is en hij die tegen je zegt, omdat ik alles gedragen heb. Kom naar mij als je onder lasten gebukt gaat. En ik zal je rust geven. Amen. We gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Belijdenis die we delen met onze broers en zussen van over de hele wereld. En ook een belijdenis die al heel oud is, in de oudste vorm al uit de tweede eeuw. Al onze broers en zussen van alle tijden en van over de hele wereld spreken dit met ons mee. En na de belijdenis gaan we zingen opwekking 46, Vader, ik aanbid u. En dat gaan we in kanon doen, was mijn plan in elk geval. Misschien kan die even op de beamer verschijnen. Even als aanwijzing. Ja, het bestaat uit 3 delen. Ik stel voor dat dit groep 1 is, groep 2, groep 3. En elk vers bestaat uit 3 delen. Dus vader, ik aanbid u. En als jullie aan zin 2 toe zijn, zet u je al in. Gaat vast goed komen. De geloofsleidnis.
Leef ook de komende week vanuit geloof en het volgende vertrouwen dat in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij die is ontvanger van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de Heilige Geest, in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. We geloven in vergeving van onze zonden, opstanding van ons lichaam, en in een eeuwig leven.
Lieve mensen, dat was prachtig. We gaan met elkaar danken en bidden. We zullen danken voor Nathan Bos, die jarig wordt. En we zullen ook bidden voor alle basisscholen, middelbare scholen. Alle opleidingen die we weer gaan beginnen. Scholieren, studenten, personeel. Laten we met elkaar naar de Heer toe gaan. Onze God en Vader, we prijzen uw naam, we aanbidden u. We leggen ons leven voor u neer. U ziet het. U kent het. U ziet alle dromen, alle mooie momenten, alle momenten van falen. De druk, de verwachtingen, de inzet. Heer, u doorgrondt ons en u kent ons en u draagt ons. Wilt u ons elke dag dragen en kracht geven en rust geven? ons steeds weer laten beseffen dat u alles hebt volbracht. En Heer, wilt u ons gebruiken om uw naam bekend te maken, om uw koninkrijk hier op aarde te brengen, om vrede te brengen. Wilt u ons komend seizoen helpen en ondersteunen en kracht geven? We bidden u voor al het werk in de kerk, alle gesprekken die gevoerd worden, de bloemen die worden neergezet, de muziek die wordt gemaakt, het onderwijs dat wordt gegeven, al die andere dingen. Laat het zijn tot uw eer en geef dat we ook van kunnen genieten en dat uw gemeente van gaat bloeien. We bidden voor alle basisscholen en middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, mbo's, alle opleidingen die we gaan beginnen. Heer, zegen de scholieren en de studenten en het personeel. Help hen bij alles wat ze doen. Help hen om ervan te genieten, om dingen te leren, om goed onderwijs te geven, om te ondersteunen. Geef uw zegen. En we bidden u voor mensen die ziek zijn, die chronisch ziek zijn, die ook juist onder lasten gebukt gaan. Wilt u een herstel geven? Geduld geven? Mensen om hen heen? Genezing? Heer, wilt u naast ons gaan staan? Heer, volgende week vieren we avondmaal met elkaar. Wilt u ook dan laten merken dat u naar ons toe komt? Dat u in ons wil wonen en dat u ons herstel wil geven. Dat u ons aan elkaar geeft, ook om elkaar te ondersteunen. Zegen ook zo onze avondmaalsviering. Geef ons een sterke band met elkaar door uw Heilige Geest. We bidden u voor ons land, waar veel mensen in de politiek ermee stoppen, om allerlei redenen. Vaak ook omdat de druk te hoog wordt. Wilt u ook hen herstel geven en nieuwe mensen die klaarstaan helpen om hun werk goed te doen? Om dit land straks ook na de nieuwe verkiezingen op weg te helpen. Door alle crises heen. We bidden u voor onze wereld. In veel landen is het niet veilig. Zijn mensen omgekomen door ernstige ongelukken en branden. De wereld staat in brand, Heer. Geef moedige leiders die iets willen doen aan de klimaatcrisis, aan de vluchtelingencrisis. Geef liefde en vrede in deze wereld. Heer, we kunnen het niet alleen oplossen. We kunnen wel vechten voor het goede en voor recht hier op aarde. We zien er naar uit dat u terugkomt om echt recht en vrede te brengen. Ontferm u, Heer, over uw wereld en over ons allemaal, in de naam van Jezus. Wil u ook danken voor Nathan Bos, die de komende week 7 jaar mag worden. Dank u wel dat u hem een jaar hebt bewaard. En wilt u ook komend jaar bij hem zijn en een fijne verjaardag geven. Wilt u ons vandaag ook een fijne zondag geven, een rustdag, een dag van genieten, een dag van niks moeten, voor de meeste van ons. Vul ons met die wijsheid en die rust, ook de komende weken, de komende tijd, in de naam van Jezus. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Collecte voor de kerk. Je kunt op allerlei manieren iets geven. Mogen de Heer onze gaven zegenen. Wat zijn we hier aan doen? Als we het we zingen nog een laatste lied. Halleluja, eeuwig dank en eer. Ontvang nu Gods zegen en ga weer in vrede op weg. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gezicht toekeren en jullie vrede geven.
Wens ik jullie allemaal nog een hele fijne zondag en een goede week.